De eerste zondag van het nieuwe jaar. Ja, Ab heeft het ook al gezegd. Maar ook ik wens jullie uiteraard van harte Gods allerbeste voor 2019. Ik weet niet wat Gods allerbeste is. Ik weet niet of u, wie van u heeft er goede voornemens gemaakt? Niet zoveel, hè? Ik niet in ieder geval. Want ik denk altijd aan deze uitspraak. Een goed voornemen is als een oud paard. Het wordt vaak gezadeld, maar zelden bereden. Oftewel, meestal na een paar dagen zijn al die goede voornemens uit. Dus, maar vandaag gaan we kijken. Kijken we er als het ware dat nieuwe jaar in. De deur staat al op een kier. 2018 is voorbij. We weten wat 2018 gebracht heeft. We weten niet wat 2019 gaat brengen. Ja, en dat, is ook, dat geeft ook onzekerheid natuurlijk. Je kijkt voor je uit en je denkt van, wat zal dit jaar voor mij brengen? En onzekerheid hoort bij het leven. Ook bij het leven van een christen. Misschien wordt het een geweldig mooi jaar. Misschien wordt het een lastig jaar. Misschien krijgt een van ons wel een ernstige ziekte. Ik weet het niet. Ik hoop voor u van harte dat het een fantastisch jaar wordt natuurlijk. Dat wens je uiteraard iedereen toe. Ik kijk wel eens naar een film, nou heel zelden, mijn vrouw en ik. We kijken wel eens een keer naar een mooi natuurprogramma wat we opnemen of zo. Kent dat wel. En heel soms kijken we eens een keer naar een film. En ik mag van iemand, mag ik Netflix gebruiken. Kent u dat? En daar kun je allerlei films kijken. Nou, ik vind er niet veel aan. Maar goed, ik kan erop. Maar er was een film, die zei, nou, die moeten we eens een keer zien. Hebben we al zo van gehoord, dat schijnt zo'n mooie film te zijn. En dus die zijn we laatst in onze vakantie in Spanje, hebben die gekeken. De titel van de film is The Boy in the Striped Pyjama. De jongen in de gestreepte pyjama. Heeft iemand van u die film wel eens gezien? Wie heeft hem wel eens gezien? En ik dacht, wij gaan gezellig naar een film kijken. En ik hou van een film met een happy end. U ook? Ik vind het heerlijk als je naar zo'n film kijkt, weet je wel. En aan het eind van die film dan zeg je van, ah. Oh, dat was mooi, hè? En je gaat naar bed en je gaat heerlijk slapen. Je bent helemaal tevreden. Maar dat is niet met deze film zo. Ik zal u heel eerlijk vertellen. Ik vond het een rotfilm. Ik had er echt de pest over in. Het is een film over de Holocaust. En het loopt gruwelijk af. Zo gruwelijk dat de beelden echt in mijn geheugen gegrift staan. Ik denk van, vreselijk, dat laatste beeld. Ik zal het nooit vergeten. En weet u, ook ons leven heeft niet altijd een happy end. Dat willen we natuurlijk wel heel graag. We willen allemaal graag gelukkig zijn, geen problemen. Maar het leven is niet altijd zo. Maar weet u, te midden van al die onzekerheid, te midden van alles waarvan we denken van ja, en dingen die ons overkomen. En we hebben er vanmorgen ook over gezongen ook. Ik vind dat jullie altijd prachtige liederen zingen. Ik vind het altijd heerlijk om bij jullie te zijn en jullie liederen te zingen. En complimenten voor de mensen die liederen uitzoeken. Te midden van alle onzekerheid hebben we dat anker waarvan de Hebreeënbrief ook zegt. Hè? Dat anker voor de ziel. Onze Heer Jezus Christus. Hij is degene die onze hoop is. Hij is degene naar wie we uitzien. Gisteravond keek ik op Facebook. Waarom? Ik ben helemaal geen Facebooker. Maar ik zocht een oude leraar van mij. En via zijn dochter kwam ik bij hem terecht. Hij heet Trevor. Ik heb theologie gestudeerd aan een Amerikaanse universiteit. En hij heeft zeer ernstig Parkinson in een eindstadium. En ik heb dat hele proces gezien. Van afstand meegemaakt. Ik ben bij hem thuis geweest, zelfs in Amerika, jaren geleden. Toen hij nog redelijk goed was. En dan zie je die aftakeling. En zijn dochter schreef het volgende. Ze schreef, he would like to go to glory and rest in his Savior's arms. Hij zou graag naar de heerlijkheid gaan. En in de armen van zijn heiland rusten. Ja. Dat is het anker. Dat is de hoop. Die wij hebben. Die geweldige versen in 1 Johannes 3 overgaan. We zullen de Heer Jezus zien zoals Hij is en we zullen Hem gelijk zijn. Dat is de hoop van ons bestaan. Nou, vanmorgen gaat het ook over die worsteling. Over aan de ene kant die zekerheid die je hebt. Dat vertrouwen in God. Maar aan de andere kant ook dat het leven soms zo onbegrijpelijk kan zijn. En daar gaan we samen over lezen in Psalm 44. En ik heb het genoemd hoop en vertrouwen voor 2019. Ook als er dingen in je leven gebeuren waarvan je denkt van, waarom overkomt mij dit? Misschien kunt u zich nog herinneren, maar ik heb daar niet al te veel hoop op, maar al te veel vertrouwen. Maar misschien kunt u zich nog herinneren dat ik in september bij jullie gesproken heb over Psalm 42. En dat is een psalm van de zonen van Korach, de Korachieten. En vanmorgen is het ook zo'n psalm van de Korachieten. Daar staat ook boven, hè, voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Nou, heel even een flits dat verhaal nog even terughalen. Hier ziet u ze. Korach, Datan en Abiram kwamen in opstand tegen Mozes. En ze zeiden, wie denk je wel dat je bent, joh? Denk jij dat jij de enige bent met wie God praat? Wat verbeeld je je wel, joh? En de Heere zegt tegen Mozes, ga maar aan de kant. Ik ga het hele volk wegvagen en ik ga met jou alleen verder. En dan zegt Mozes, Heer, dat moet u niet doen, Heer. Prachtig hoe Mozes daar, als het ware door de Heilige Geest, dit zegt, Heer, dat moet u niet doen, Heer, u moet trouw zijn aan uw verbond met uw volk. Maar dan zegt de Heer, oké, laten de families van Korach, Datan en Abiram maar bij elkaar gaan staan en ze gaan allemaal omkomen. En ze zijn allemaal omgekomen. U kunt dat verhaal lezen in nummer 16. Een vreselijke geschiedenis. Maar er is iets heel bijzonders gebeurd. Want later lees je in de boeken van de, als ik het op mijn hoofd zeg, de boeken van de Kronieken, daar lees je dat de kinderen van Korach niet zijn omgekomen en dat je ze later aantreft in de tempel om de Heere te loven en te prijzen voor zijn goedheid. Ja, dat vind ik geweldig. Dan denk ik van, dat is mijn leven. En dat is toch ook u en jouw leven. Wij hadden moeten omkomen. Ik verdien het. Om voor eeuwig van God verstoten te zijn. Nee, niet omdat ik vroeger ongelovig was, maar toen kwam ik tot geloof. En toen was ik een braaf mens wat alleen maar goede dingen deed. Nee. Omdat je iedere keer beseft, Heer, als u mij zou oordelen op grond van wie ik ben, is er voor mij geen enkele hoop. Zoals dat prachtige Engelse lied zegt, my hope is found in nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Mijn hoop is alleen maar gevonden in het bloed en in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ja. Nou, de psalm, Psalm 44, begint met het verleden. Daar gaan we eerst samen over lezen. We lezen de eerste versen van Psalm 44. O God, met onze oren hebben wij het gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld. U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen van ouds. U hebt de heidenvolken met uw hand verdreven, maar hen geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen zich laten uitbreiden. Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen. En hun arm heeft hun geen verlossing gegeven. Maar uw rechterhand, uw arm en het licht van uw aangezicht. Omdat u hun goed gezind was. Wat kun je je optrekken aan het verleden, hè? En wat is het goed om terug te kijken en te beseffen, Heer, toen was u er, en toen was u er, en toen was u er. U was er in 2018 en u zult er ook in 2019 zijn. Straks na de preek gaan we dat prachtige lied zingen van Sela. Waarin staat, ik ben wie ik ben en ik zal er zijn. God is de aanwezige En hij zal er zijn. Hij zal er dit jaar in uw leven zijn. Ook al zou het misschien stormen. Maar hij zal er zijn. En dan vertelt de psalmist hoe de Heere de heidenvolken verdreven heeft. En dan denk je na natuurlijk over Egypte, over de plagen in Egypte, de Rode Zee, de woestijntocht. En dan uiteindelijk komen ze in het beloofde land. En dan komen ze daar voor de Jordaan. En dan moeten ze de Jordaan over. Nou, de Jordaan is aan de ene kant geen hele grote rivier. Maar om als die flink stroomt om daar doorheen te moeten gaan met een volk, dat valt niet mee. En wat zegt de Heere? De priesters moeten met de ark de Jordaan ingaan. En wat gebeurt er dan? Weer hetzelfde wonder als bij de Rode Zee. Het water stopt. En het hele volk, terwijl de priesters daar met de ark in het midden van de Jordaan staan, kan het hele volk kan er zo doorheen trekken. En dan komen ze aan de andere kant. En dan gaan de priesters ook eruit. En dan, moet u maar eens lezen voor uzelf, dan staat er in Jozua, dan staat er, dan moet Jozua moet daar 12 gedenkstenen neerleggen. 12 stenen. En dan staat er, want als je dan later komt met je kinderen, en je komt hier aan de oever van de Jordaan, en die kinderen zullen vragen, papa, waarom liggen die stenen hier? Dan zul je tegen hen zeggen, dat is om ons eraan te herinneren, wat de Heere gedaan heeft. En zo is het ook mooi om in je eigen leven van die gedenkstenen te hebben. Te weten, mijn leven is niet makkelijk geweest, maar u bent er geweest, Heer. U bent er altijd geweest. U hebt voor mij gezorgd. En dan gaat de psalmist verder en dan zegt hij van, Heer, wij hebben het land niet in bezit genomen. Het is niet dat wij zo'n geweldig, sterk volk waren. Dan denk je aan de geschiedenis van Jericho. Hoe ze daar 7 keer rond die stad moeten lopen. Wat zullen de mensen in Jericho gelachen hebben. En gedacht hebben van, nou, dit is hem. Hier gaan ze de strijd niet mee winnen, hoor. En dan die laatste dag, weet je wel, 7 keer. En dan juichen. En dan gebeurt het onvoorstelbare. De muren van Jericho storten in. En Jericho wordt ingenomen. Nou, als je naar de archeologie gaat kijken, dus opgravingen. Ik doe daar niet aan, maar ik lees er wel eens wat over. En ik las iets over Jericho. Heel bijzonder. Want als ze andere steden opgraven, dan vinden ze daar van alles. Vinden ze niet alleen de puinhopen, maar ze vinden ook goud, zilver en allerlei mooie dingen die ze hadden. Alleen in Jericho is dat niet gevonden. Daar is alleen maar puinhoop gevonden. Waarom? Omdat de Israëlieten al het goud en het zilver en de edelstenen mee moesten nemen. Wat een geweldig getuigenis voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik lees altijd een heleboel boeken naast elkaar. En een van de boeken die ik lees is het boek EHBO. Eerste hulp bij ongeloof. Kennen jullie dat? Mooi boek. Heel mooi boek. Waar iemand echt serieus onderzoek heeft gedaan en laat zien. Ja, prachtig. Altijd hoe steeds opnieuw door alles heen de Bijbel betrouwbaar blijkt te zijn. En dan zegt de psalmist, wij hebben het niet gedaan, maar u hebt het gedaan, omdat u hun goedgezind was. Dan denk je misschien, ja, dat volk Israël was een geweldig volk en een prachtig volk, maar nee, helemaal niet. Als je de geschiedenis gaat lezen, dan denk je, nou, ik snap niet dat God met dat volk wilde optrekken. Maar dan staat er zo mooi, in Deuteronomium staat dit. I'm sorry. Dan staat er waarom God hun goedgezind was. Omdat hij zijn oog op hen had laten vallen. Omdat hij hen lief had. Niet omdat ze een geweldig volk waren. Maar omdat hij hen lief had. En dat is toch ook voor u en voor mij, voor ons zo, voor ieder van ons. Het is niet omdat wij van die geweldige mensen zijn. Het is omdat God in zijn onvoorstelbare liefde en genade naar ons is uitgegaan. En zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. En wij daardoor kunnen en mogen leven. En het herinnert ons er ook aan wat we morgen over de zuster in het gebed bad. Over het volk Israël. Dat Israël is Gods volk. En wie aan Israël komt, komt aan God. Psalm 122, vers 60 staat dit. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u liefhebben. En zo kijkt de psalmist terug naar het verleden. En dan gaat hij naar het heden toe. En dan zegt hij dit. U bent mijn koning, o God. Gebied volkomen verlossing voor Jacob. Door u stoten wij onze tegenstanders neer. In uw naam vertrappen wij wie tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog. Mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar u verlost ons van onze tegenstanders. U maakt wie ons haten beschaamd. In God roemen wij de hele dag. Uw naam zullen wij voor eeuwig loven. Ja. Geweldig als je dat kunt zeggen. Hè? U bent mijn koning, o God. U bent degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. U bent het die volkomen verlossing voor Jacob gebiedt. Er staat hier. Gebied volkomen verlossing voor Jacob. Maar je kunt dat ook lezen, je kunt dat ook vertalen, heb ik begrepen, als u gebiedt volkomen verlossing voor Jacob. Dus niet als een vraag, maar als een statement, als een vaststaand iets. U bent het die Jacob verlost. En zo mogen ook wij dat tegen onszelf zeggen, ook als we in nood zijn. Heer, u bent het die volkomen verlossing geeft. En waarom? Maar om één reden. Omdat God in zijn liefde de Heer Jezus Christus naar deze wereld heeft gezonden. Ik vind dat vers in Romeinen 5 vers 1 vind ik altijd een geweldig vers. Als er staat, wij nu hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Ja. En dat mag je zoals het ware als een banier in je leven houden. Vrede bij God. Door Jezus. En dan zegt de psalmist. Ik vertrouw niet op mijn boog. Mijn zwaard zal mij niet verlossen. Heer, ik vertrouw niet op wat ik allemaal zou kunnen. Ik vertrouw niet op mijn eigen wijsheid. Op mijn eigen kunnen. Ik vertrouw op u, Heer. En toen ik dat las, moest ik zo denken aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 15. Als hij zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft. Gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij, zegt hij, kunt u niets doen. Oh, wij kunnen een heleboel natuurlijk. Ik kan een heleboel. Maar echte vrucht voortbrengen kan alleen maar vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Echte vrucht kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest in ons leven. En daar mogen we op vertrouwen, vrienden, dat de Heer dat ook zal doen. In u, in jou, in ons leven. Dat er ook dit jaar echte vrucht zal zijn. En dan zegt hij, maar Heer, u verlost ons van onze tegenstanders. U maakt die ons haten beschaamd. En ik moest denken aan de geschiedenis van Bileam. Kennen jullie die geschiedenis? Weet je wel dat het volk Israël, die staat eigenlijk voor de grenzen van het beloofde land. Ik geloof in Moab, en moeten ze doorheen nog. En dan wil koning Balak, die wil hun niet doorlaten. En dan huurt Balak, die huurt Bileam in om het volk Israël te vervloeken. Dan krijg je die prachtige geschiedenis met die ezel die gaat praten. En God zorgt ervoor dat het volk Israël niet vervloekt wordt, maar dat het gezegend wordt. En zo is het ook voor ons. Er kan van alles tegen zitten in je leven. Maar God is de aanwezige. Hij is aan het werk. En zijn werk zal niemand tegenhouden. En dan zegt hij, in uw naam, in God, roemen wij de hele dag. Uw naam zullen wij voor eeuwig loven. Ja. U hebt in het verleden voor ons gezorgd. U zult nu voor ons zorgen. En weet je wat je dan hebt, hè? Als je dan zo die psalm leest, dan denk je van, mooi. Mooi toch zo, hè? Heerlijk. Zullen we het hierbij laten? Zullen we amen zeggen en met elkaar zeggen, dat was een fijne psalm. Alleen de psalm eindigt hier niet. Er komt een woordje wat je overheen leest. Misschien staat het geen eens in sommige vertalingen, dat weet ik niet in mijn vertaling wel. Maar dat is dit woordje, het woordje Sela. Overigens, de muziekgroep Sela komt van dit woordje vandaan. Hè? En dat woordje Sela betekent eigenlijk van, stop even. Denk eens even goed na. Denk eens even goed na wat de Heer gedaan heeft. Hij alleen kan ons redden van onze tegenstanders. En dat je kunt zeggen, ja, dit is het. Dit is waar ik me aan vast kan houden in mijn leven. Dit is waar ik hem voor kan prijzen. En dan denk je na over wat God gedaan heeft in Christus. En dan denk je, ja, dit is het. En dan denk je na aan wat er in Efeze staat. Dat hij ons heeft lief gehad. Heeft levend gemaakt met Christus. He, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Hij was er in 2018 en Christus is er ook in 2019. Om al onze zonden te bedekken en om ons tot de Vader te brengen. En ook in 2019 mogen we erop vertrouwen dat Gods geest in ons leven werkt. Maar je hoeft ook je ogen niet te sluiten voor je leven, voor het heden, voor de realiteit die er is. De realiteit in deze wereld en de realiteit in je eigen leven. En het kan soms wel eens heel anders gaan dan dat je had gewenst. En daar gaat het tweede deel van de psalm over. Als hij dit zegt in vers 10. Niettemin hebt u ons verstoten en te schande gemaakt, omdat u met onze legers niet oprukt. U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander. En wie ons haten, plunderen ons uit ten bate van zichzelf. U geeft ons overal schapen om op te eten. U verstrooit ons onder de heidenvolken. U verkoopt uw volk voor weinig geld. U verhoogt hun prijs niet. U maakt ons tot smaad voor onze buren, tot spot en schimp voor wie ons omringen. U maakt ons tot een spreekwoord onder de heidenvolken en doet de natiën het hoofd over ons schudden. De hele dag zie ik mijn schande voor mij en schaamte bedekt mijn gezicht vanwege de stem van wie mij hoont en lastert, vanwege de vijand en de wraakzuchtigen. Dat ene woordje, hè? Dat woordje niettemin, wat doet dat zeer? Niettemin, Heer, u bent er zo in het verleden geweest. En wij vertrouwen zo op u. En toch. Die onvoorstelbare tegenstelling. En dan moeten we eens kijken wat er staat. Daar staat 7 keer het woordje u in. Met een werkwoord. In de eerste plaats. U hebt ons verstoten en te schande gemaakt. Heer, eens was u onze grote strijder. Maar nu? We zijn te schande geworden. Omdat u met onze legers niet oprukt. Blijkbaar is er iets van een oorlog aan de hand. En hebben ze het verloren. En je vraagt je af, wanneer is dit geschreven? Voor de ballingschappen? Ten tijde van de koningen? Toen er van alles los was, dat leest u in de boeken van de koningen en de kronieken. We weten het niet. U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander. Tweede keer u. En let wel, hè. U hebt verstoten. U doet terugdeinzen. God, u doet het. Niet het overkomt ons omdat we iets verkeerds deden. U doet het, zegt hij. Ze staan met hun rug tegen de muur. Ze worden geplunderd. En nog in deze wereld, als je om je heen kijkt, niet alleen naar het volk Israël, maar naar deze wereld. Als je kijkt naar de oorlog in Jemen, wat een vreselijke dingen gebeuren er in deze wereld, vrienden. Niet alleen in de Filipijnen, maar mensen in vreselijke omstandigheden soms leven. Maar deze hele wereld. Mensen zeggen wel eens van zo'n werk met de Filipijnen, ach joh, het is maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar dan zeg ik altijd dit, dat is waar. Het is maar een druppel, maar het is een hele kostbare druppel. En elke druppel telt, zeg ik altijd. Ja. Maar wat een rotding, wat een rotzooi is deze wereld. Hè. Wat gebeuren er in vreselijke dingen. Je leest het nieuws en je wordt er soms naar van. Oorlog is vreselijk. En ik verheug me erop dat er een tijd gaat komen waarvan de Bijbel zegt dat ze de oorlog niet meer zullen leren. Dat zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen. En dat Israël het centrum van de wereld zal zijn. En dat de koning van deze wereld zal komen, de Heer Jezus Christus. En dan de volgende zegt hij van, u geeft ons over. Als schapen om op te eten. Doet hij het goed? Nog een keertje? Ja, ja. U verstrooit ons onder de heidenvolken. Hey, heeft dat iets te maken met de ballingschappen? Het zou kunnen. Er is geen dier wat zo hulpeloos en zo mak is als een schaap. We hebben een caravan in Zeeland, in Haamstede. En voor ons hebben we een grote weide lopen schapen in. En mijn vrouw geeft ze altijd zevenblad. Kennen jullie dat? Dat is dat onkruid wat groeit, wat je niet uit kunt roeien. Dus dat wordt dan driftig geplukt en dan, die schapen vinden dat heerlijk. Maar het zijn ook hele onschuldige beesten. Een schaap wordt geslacht, wordt, zoals het ook staat in Jesaja 53... Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Zo deed Jezus zijn mond niet open. Ja. U verkoopt uw volk voor weinig geld. U verhoogt hun prijs niet. U verkoopt uw volk voor weinig geld. Daarmee zegt hij eigenlijk, God, wij zijn niet kostbaar meer in uw ogen. We zijn als niets voor u, als iets waardeloos. Ik moest eraan denken dat in Haamstede, waar wij de caravan hebben, daar is elk jaar is daar een verkoping van de gereformeerde gemeente. En daar gaan we altijd naartoe. Want er wordt van alles verkocht voor een habbekrats. Daar kun je een tupperweerschaaltje en alles wat je nog tekort komt, kun je er allemaal kopen. Want alles wat daarna overblijft, gaat naar de kringloop. En dan aan het eind van die periode, aan het eind van die dag, dan moet je vooral gaan. Dan kun je echt voor nog veel minder kun je allerlei mooie spullen krijgen. Nou, dit is het beeld als het ware wat de psalmist hier zegt. Heer, zo hebt u ons verkocht. U maakt ons tot smaad voor onze buren. Mensen spotten op ons. Zeggen, Israël, moet je kijken, joh. En die God van Israël, nou, moet je kijken wat er van terecht is gekomen. En zo gaat het door. Zo zegt hij, u maakt ons tot een spreekwoord, een uitdrukking. Als je arm wilt zijn, dan moet je zijn als Israël, bij wijze van spreken. Weet je? Zoals wij ook allerlei spreekwoorden in het Nederlands hebben. Zo was Israël tot een spot en tot een spreekwoord geworden. De hele dag zie ik mijn schande voor mij. Schaamte bedekt mijn gezicht. Vanwege de stem van wie mij hoont en lastert. Vanwege de vijand en de wraakzuchtige. Ken jij dat gevoel in je leven? Want dat gevoel kan er zijn, hè? Dat God je verworpen heeft. Dat je bij jezelf denkt van, God heeft zich teruggetrokken van mij. God houdt niet meer van mij. Dat soort vreselijke gedachten die zich in je kunnen nestelen. En dat is misschien wel het ergste wat je in dit leven kan overkomen. Het gevoel van Godverlatenheid. En dan moet je eens kijken hoe zij ermee omgingen. Hoe gingen zij met deze hele worsteling om? Dat is onvoorstelbaar. Vers 18, waar dit staat. Dit alles is ons overkomen. Toch hebben wij u niet vergeten of uw verbond verloochend. Ons hart is niet teruggeweken. Onze schreden zijn niet van uw pad geweken. Ook al hebt u ons in een oord van jakhalzen verpletterd en ons met een schaduw van de dood overdekt. Als wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden uitgebreid naar een vreemde God, zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Word wakker! Waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou u uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel ligt neergebukt in het stof. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons te hulp. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Heer, we hebben alles gedaan wat we moesten doen hier. We hebben u niet vergeten. En toch is dit ons overkomen. God, u weet toch wat er in het hart is, Heer. U kent toch mijn hart, Heer. Psalm 139. Het bekende vers. Hij doorgrondt en hij kent ons. Hij kent ons zitten en ons opstaan. Met al mijn wegen is hij vertrouwd. Met al uw wegen is hij vertrouwd. Hij kent alles van u. En we hoeven hem niks verborgen te houden. God weet het toch al lang. Maar hier zegt de psalmist, Heer, we zijn niet de verkeerde kant op gegaan. Waarom overkomt ons dan deze ellende, Heer? Hij zegt, God, word toch alstublieft wakker, Heer. Alsof God zou slapen. Maar de bewaarder van Israël zal niet sluimeren, nog slapen. Staat er in Psalm 121, vers 4. O nee, Gods ogen waren over Israël. En Gods oog is over u. Ook al kunt u het gevoel in uw leven hebben dat God u verlaten heeft. God verlaat u nooit. Nooit. Daar staat het offer van de Heer Jezus garant voor. Ja. Wat je ook gebeurt. God is er volkomen bij. En als er dingen in je leven gebeuren die je leven doen wankelen, zoals het bericht van een dochter van iemand die ik goed ken, die in één keer kanker krijgt. Dat je leven geschud wordt. Een moeder van een gezin van kinderen. En hem dan toch te kunnen zeggen, Heer, ik vertrouw op u, Heer. Wat er ook in mijn leven zal gebeuren. Ja, dat is voor mij makkelijk natuurlijk om dat hier vanmorgen te zeggen. Hè? Want ik ben redelijk gezond. Ja, ik word ouder en daarmee allerlei kwaaltjes krijg je natuurlijk. Maar verder ben ik best wel aardig gezond. Maar als ik dat bericht zou krijgen, ik denk er wel eens over na, denk ik van, als ik dan naar de dokter ga en ik krijg te horen van, meneer, ik heb slecht nieuws voor u. U hebt kanker. En er is niets meer voor u te doen. Hoe zou ik dan reageren? Zou ik dan geloven in God? Zou ik dan vertrouwen op hem? Zou ik dan kunnen zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand? Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land? Ik weet het niet, vrienden. Ik weet niet hoe ik dan zal reageren. Ik kan me daar nu van alles bij voorstellen, maar ik sta er niet in. Maar ik weet één ding, dat geloof, om op God te kunnen vertrouwen, heb ik niet van mezelf. Dat geloof mag je om vragen. Dan mag je heel eenvoudig zeggen, Heer, wilt u mij helpen om te geloven, Heer? Wilt u mij helpen om u volledig te kunnen vertrouwen? Want vanuit mezelf kan ik dat niet. En dat doet God ook. God komt ons ongeloof te hulp. Zoals met die vader, weet je, van dat kind in Marcus 9. Dat kind die een boze geest heeft. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vader: als je geloof hebt, is alles mogelijk. En dan zegt die man in zijn hulpeloosheid tegen Jezus, zegt hij: Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Daar herken ik me in. En misschien herkent u zich daar ook wel in. Ja, zo mag je God vragen. Heer, wilt u mij helpen hier in mijn geloof? Je zag het plaatje net al van Joni. Wat een bijzondere vrouw. Nou, ja, laten we Joni natuurlijk niet op een voetstuk gaan zetten. Dat is ook de bedoeling niet. Joni is 69 jaar. Toen ze 18 was, is ze verlamd geraakt. Omdat ze in ondiep water dook. Verschrikkelijk, hè? En als je dan het getuigenis van deze vrouw leest, hoe zij in, juist hierdoorheen, ze was een christen hoor, broer, geen probleem, maar hoe zij juist hier in deze periode God heeft leren kennen. Maar dan 8 jaar geleden krijgt ze borstkanker. Nee, denk je. Nee, ook dat nog. En er moet een borst geamputeerd worden. Vreselijk toch. Heb je dit al meegemaakt? En dan ook dat nog. Maar gelukkig na 5 jaar kreeg ze te horen: je bent helemaal schoon. Alleen. Sinds kort is er weer een tumor geconstateerd op dezelfde plaats. Kan je je voorstellen? En dan zegt Joni dit. Ik durf het haast niet voor te lezen, want dan denk ik van. Dan zegt ze dit. Toen ik het onverwachte nieuws van mijn oncologie-chirurg hoorde, was ik ontspannen en glimlachte. Wetende dat mijn soevereine God mij hartelijk lief heeft. En mij vast in zijn handen houdt. Wat heb je eraan als je de Heer alleen vertrouwt, als je zijn wegen begrijpt? Dat staat garant voor een leven gevuld met twijfel. En weet je wat ik denk als ik dat lees? Dan denk ik van, wauw, wat een kostbaar geloof. Wat een kostbaar geloof. Wat heeft God in haar leven dit kunnen doen. Vrienden, ik weet niet wat 2019 voor u gaat brengen. Ik hoop dat het een heerlijk jaar voor u wordt. Dat wens ik u van harte toe. En mezelf natuurlijk ook. We zitten niet te wachten op ongeluk. Maar één ding weten wij, vrienden. En daar sluit ik mee af. Dat is dit wat er in Romeinen 8 staat. Dat als God voor ons is, niets tegen ons zal zijn. Niets. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ook in 2019, zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Net zoals die psalmist in Psalm 44, waar dingen gebeurden waarvan die zei: God, ik begrijp er niets van. Het lijkt wel alsof u zich van ons afgekeerd hebt, alsof u ligt te slapen, Heer. Mag je toch dit vasthouden? Heer, u zult er zijn. U bent er. U houdt van mij. Vrienden, waar geloof zoekt geen antwoorden op de vragen, maar vertrouwt op God en dat hij is wie hij zegt te zijn. Waar geloof vindt zijn rust in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. En naar dat geloof mogen wij ons uitstrekken, mogen we God vragen. En in die gezindheid wens ik u echt het allerbeste toe voor 2019. Laten we samen bidden En dan gaan we dat prachtige lied van Sela zingen. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Vader in de hemel, wij danken u, Heer, dat u er bent. U de aanwezige en dat u ons lief hebt. Wij bidden u, Heer, om uw goede zegen. Wij bidden, Heer, dat de woorden van deze psalm, niet mijn woorden, Heer, maar dat uw woord zo in ons hart mag neerzinken. En dat we, net als Paulus in Romeinen 8 kunnen zeggen, Heer, wat ook gebeurt, hoe ons leven ook zal gaan, u zult er zijn. Want de Heer Jezus Christus heeft op het kruis van Golgotha alles volbracht. En daar danken wij u voor. We bidden u zo, Vader, wilt u alstublieft uw goede naam verheerlijken in ons leven. En wilt u ons helpen om hier dichtbij of ver weg, zoals op de Filippijnen, wilt u ons helpen om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam vragen wij dat. Amen.